Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. We willen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 25 het 4e vers. S'Heeren goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het 11e hoofdstuk van het boek Genesis. Te beginnen bij vers 26 tot het einde van het hoofdstuk en dan ook hoofdstuk 12 vanaf het begin tot en met vers 8. Genesis 11 vers 26 tot en met hoofdstuk 12 vers 8. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het vierde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 11, te beginnen bij vers 26. En Tera leefde 70 jaren en gewon Abram, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera in het land van zijn geboorte in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en de vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn zoons zoon. En Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram. En zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen tot Haran en woonden aldaar. En de dagen van Tera waren 205 jaren, en Tera stierf te Haran. De Heere nu had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijns broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar, de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Zoals de meesten van u weten zijn we bezig met een serie over het leven van Abram. En vanavond zal het de tweede preek zijn in deze serie. De tekst kunt u vinden in de beide laatste versen van hoofdstuk 11 en de versen 4 en 5 van hoofdstuk 12. We noemen nu Genesis 11, de versen 31 en 32 en Genesis 12, de versen 4 en 5. En we lezen daar het woord van God en onze tekst, Genesis 11, vers 31. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot Harans zoon zijn zoonzoon en Sarai zijn schoondochter de huisvrouw van zijn zoon Abram. En zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaren en Tera stierf te Haran. En Abram toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had en Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijns broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. Dat zijn de versen 31 en 32 van hoofdstuk 11 en 4 en 5 van hoofdstuk 12. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. God van Abraham, Isaac en Jacob, wij buigen ons neer voor u. Voor u van wie wij belijden en vanuit uw woord weten dat gij dezelfde zijt. Dat wat gij eens gedaan hebt zoveel eeuwen geleden in het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen, dat u machtig en bereidwillig bent om dat nog te doen in het leven van zondaren. En daarom smeken wij u, Heere, nu de avond van deze dag gevallen is, of u in ons midden, als die trouwe verbondsgod, de God van Abraham, Isaac en Jacob, wilt werken. Ons en onze kinderen in genade wilt aanzien. En dan weet u volmaakt wat wij persoonlijk nodig hebben. Het kleinste kind hier in de kerk en de oudste die met ons is samengekomen. U weet wat ieder nodig heeft en waar ieder in geestelijk opzicht woont. U weet wie er nog woont in Ur, midden in de wereld, midden in het heidendom, onberoerd, onverschillig misschien. Heren, als er zo onder ons zijn vanavond, zou u hen te sterk willen worden en die verkeerde rust, die onverschilligheid willen wegbreken, zodat harten onrustig worden en gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Het kan ook zijn dat we in Haran wonen, wel op weg gegaan uit het heidendom, uit de wereld, wel een breuk gekomen, uiterlijk heel wat veranderd misschien, uiterlijk ook onderscheid, maar ons hart rust nog zonder u. Heren, als het zo is dat onze godsdienst alleen maar aan de buitenkant zichtbaar wordt, of misschien juist heel weinig zichtbaar wordt, maar ons hart zo ver van u en van uw dienst is, wil ons opschrikken, Heere. In onze uiterlijke godsdienstigheid. En laat het ons zien vanavond dat het met wat uiterlijke veranderingen niet genoeg is. Dat we met wat uiterlijke godsdienst voor u niet kunnen bestaan. Maar dat u roept tot waarachtige bekering. Doorgaande bekering. Geen rust te vinden voordat we u ontmoet hebben. En u hebben leren kennen als een God die ons in Christus alleen redden kan van het verderf en zalig maken kan van onze zonde. Heere, wil dan vanavond vooral hun die op wat voor wijze dan ook verkeerde rustpunten en rustplaatsen vonden voor hun innerlijke leven opschrikken. Ja, wil u uw kinderen, die misschien ook op dwaalwegen zijn en op verkeerde plaatsen rust zoeken, wil u ze losweken uit Ur, losweken uit Haran, en wil u ze brengen op uw wegen, opdat ze net als de vader van alle gelovigen mogen gaan als vreemdelingen hier op aarde, maar met een oog gericht op u, betrouwende op u, hopende op u. Heere, leer uw kinderen dat, opdat ze zo als van verre ziende dat u de getrouwe bent, de reis door dit leven mogen gaan, als vreemdelingen hier beneden, die hier thuis zijn omdat u ze hier plaatste, thuis zijn omdat ze hier een roeping moeten vervullen, maar toch innerlijk ook vreemdeling zijn, omdat ze een beter vaderland zoeken, omdat ze de stad zoeken die fundamenten heeft, welks opperste bouwheer en kunstenaar God is. Heere, leer uw kinderen dat maar zoeken, dat vaderland dat boven is. Wil dan geven dat uw volk mag leren te sterven aan zichzelf, nee te zeggen tegen Haran en tegen Ur, tegen de wereld en de zonde. Wil hen in de strijd tegen de zonde die in hun leven woont en bruist, wil u hen sterken en uw genade niet onthouden. En wil u hen leiden in uw weg. Heere, maak uw kinderen uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer u ze, in welke omstandigheden ze ook zijn, hoe die zijn gelegen. En waarheen gij uw treden wendt. Heere, leer dat ook aan hen die u nog niet kennen. Wil geven dat er velen mogen zijn die onder de kracht van de prediking van uw woord en bovenal door de onweerstandelijke kracht van uw geest geen rust vinden bij mensen, bij zichzelf, bij de zonde of bij wat eigen gerechtigheid, maar die u zoeken en in wier harten bede leeft, Heere, maak ook mij die wegen bekend. Schenk dat bijzonder ook aan jongeren onder ons, Heere. Want u hebt het toch gezegd, dat wie u vroeg zoeken, die zullen u vinden. En u is het nooit te laat om te zoeken, zolang we nog leven. Maar u wilt toch bijzonder in de jonge jaren gezocht zijn. O God, bind de dingen die we vanavond horen mogen vanuit uw woord op het hart van onze jonge mensen en van onze kinderen. Opdat zij niet tevreden mogen zijn in Ur, ook niet in Haran, maar zoeken naar dat betere vaderland, naar de God van het vaderland, naar u, Jacobs God, Isaacs sterkte, de God van vader Abraham. Denk zo, Heere, aan ons en onze kinderen, zegen ons zoals we hier zijn vanavond. Denk aan allen die hier niet kunnen zijn, van wie er velen zijn die met ons mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. Wil u ook hen, nu ze ouder zijn of ziek zijn, gedenken en een zegen uit uw woord bereiden. We zeggen ook uw naam dank voor hulp en bijstand die u gaf aan hen die ziek waren en weer met ons samen naar uw huis mochten komen. Heel in bijzonder willen we uw naam dank zeggen dat Annewien Koten weer in de kerk mag zijn. Na een aantal weken waarin ze in het ziekenhuis doorbracht en thuis nog ziek was, wil u, Heere, de dank maar in het hart geven van haar en van de ouders en de verdere familie voor uw zegen. Want u hebt door die ernstige operatie heen geholpen, alles zo voorspoedig gemaakt. En dan blijft er maar één ding over. Wat zullen we u vergelden voor alle weldaden? En als we dan eerlijk zijn, Heere, dan hebben we niets te vergelden. Maar wil u dan zelf die dank, die eerbiedige dank in het hart leggen? En wil u geven, Heere, dat Annewien ook verder gesterkt mag worden door u? Help haar en wees haar nabij in alle opzichten. En wil bovenal voor haar persoonlijk en voor allen die haar lief zijn ook al deze omstandigheden nog gebruiken om te vluchten tot u. Om te zoeken de stad die fundamenten heeft. We bidden van u, Heere, leer dat aan velen. O, geef aan allen onder ons. En wil u daartoe in uw genade op ons neerzien. Denk aan de gemeente, aan al het werk in de gemeente. Wees u met de kerken. Wees u met alle arbeid in uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk mogen komen. Wil het werk van de zending zegenen. Laat ook onder hen die vervreemd zijn van het evangelie het woord mogen klinken. Denk aan hen die beminden zijn om der vaderen, wil het oude volk Israël. Abrahams kinderen naar het vlees. En wil u geven, Heere, dat de kennis van die ene naam, waardoor ook Israël moet zalig worden, ook onder het volk van de Joden gevonden wordt. Wil u schenken, o grote koning, dat midden in deze wereld vol verwarring en vol spanning, vol oorlogen en geruchten van oorlogen, vol van aardbevingen en schokkende gebeurtenissen, uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Denk aan zwaar beproefde landen, daar waar politiek, maatschappelijk alles in omwenteling is. O Heere, laat er iets goeds uit voort mogen komen voor u en voor uw rijk. Wil u geven, Heere, dat wij die in betrekkelijke rust in deze lage landen aan de zee mogen leven, dat wij die rust niet mogen misbruiken om ons dieper in te graven in het ur van onze zonde, of om rust te zoeken in Haran halverwege, maar dat de rust ons opgezegd wordt. Ook hier in Nederland, geef een opwekking, Heere, een opleving, een zoeken naar u, een terugkeer naar u, een zoeken van het vaderland dat boven is. Geef dat in ons vorstenhuis, onder onze regering. Geef dat onder ons volk. O, wanneer we over die dingen uw aangezicht zoeken en deze noden die zo weinig beseft en doorleefd worden voor u neerleggen, dan doen we dat in een besef dat wij dat niet verdienen. Wij zondigen als land, als volk, als overheid, als vorstenhuis de maat vol. Heere, vergeef. Verzoen de zware schuld en treed niet met ons in het gericht, maar bewijs ons eens genade. Dat bidden we heel bijzonder voor ons en onze kinderen hier in de kerk. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, bewijs u ons genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, gemeente, de versen 8 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 143, de versen 8 en 10. Psalm 143, vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 16, het zesde vers, is de psalm die we samen willen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Geliefde gemeente, er zullen er zeker onder ons zijn die de uitdrukking kennen: wij mensen zijn rustzoekers. En dan weet u dat die uitdrukking betekent dat wij mensen in geestelijk opzicht met name de rust lief hebben. Dat wil zeggen dat wij geestelijk maar liefst met rust gelaten willen worden. Niet een prediking of een woord dat ons opschrikt uit de doodslaap van de zonde. Niet een prediking die ons wakker schudt van de dwaalwegen van ons hart. Rust zoeken betekent ook dat wij op verkeerde rustplaatsen ons zo thuis voelen. Van nature voelen we ons zo thuis op die verkeerde rustplaats die zonde heet. We hebben daar ons te huis en we willen er niet vandaan. Verkeerde rustplaatsen kunnen er zelfs zijn wanneer wij de genade van God in ons leven hebben leren kennen, dat wij op een dwaalweg, een verkeerd spoor, ons thuis gaan voelen. Inderdaad, in al die betekenissen zijn wij mensen geestelijk gezien rustzoekers. U ziet dat ook bij Abraham, die in de schriften de vader van alle gelovigen genoemd wordt. Want al is het zo dat Abraham, doordat God hem geroepen heeft, de rust is opgezegd, Toch vindt Abraham op zijn tocht rust voor een tijd op een verkeerde plaats. In Haran. En daar gaat het vanavond over. En we willen daar met de hulp van de Heere over nadenken. Het thema van de prediking is Haran. Een verkeerde rustplaats voor Abraham. En dan letten we vanuit de woorden van onze tekst op drie dingen, heel eenvoudig. Allereerst, hoe Abraham de reis begon. We lezen dat onder leiding van Tera, vers 31 van hoofdstuk 11, Abraham en al de anderen op reis gingen uit Ur der Chaldeeën. Ten tweede, hoe Abraham de reis onderbrak. Ze kwamen in Haran en woonden al daar. En ten derde, hoe Abraham de reis voortzette. Na het overlijden van Tera trekt hij door en komt in het land Kanaan. Thema is dus Haran, een verkeerde rustplaats voor Abraham. Hoe Abraham de reis begon, dat ten eerste. Ten tweede, hoe Abraham de reis onderbrak. En ten derde, hoe Abraham de reis voortzette. Laten we meteen duidelijk maken, gemeente, dat er enig verschil van mening is en enige onzekerheid is over de betekenis van de verzen die vanavond als onze tekst gelezen zijn. En we kunnen die onzekerheid het best duidelijk maken door de vraag te stellen, waar ontving Abraham nu eigenlijk die roeping waar het vorige week over ging? Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Ontving Abraham die roeping in Ur? Of ontving Abraham die roeping in Haran? Daar verschillen verschillende uitleggers nogal wat over. En inderdaad, als we Genesis 11 en 12 alleen zouden lezen, dan krijgt u heel sterk de indruk dat Abraham die roeping, ga uit uw land en uit uw maagschap, dat hij die in Haran ontvangen heeft. Het lijkt er namelijk op, in het slot van hoofdstuk 11, dat Abraham die met zijn vader en zijn broers in Ur der Chaldeeën woont, onder leiding van Tera, de patriarch, het stamhoofd, het familiehoofd, met heel zijn familie en misschien wel een groot deel van zijn stam uit Ur der Chaldeeën trekt. En dan in het noorden in Haran gaat wonen. Daar sterft Tera. En dan, na de dood van Tera, zo leest u, God sprak tot Abraham. En aan die roeping gehoorgevend vertrok Abraham uit Haran in de richting van Kanaan. Ja, als u het zo leest, dan lijkt het er inderdaad op. Alsof die roeping van Abraham in Haran plaatsvond en niet in Ur. En toch liggen de dingen niet zo eenvoudig. Want er zijn heel wat andere plaatsen in de Bijbel waar duidelijk wordt dat die roeping aan Abraham te beurt viel toen hij nog in Mesopotamië en met name in Ur der Chaldeeën woonde. Vorige week wezen we al op die uitdrukking die we tegenkomen aan het begin van de grote rede die Stefanus hield voor de Joodse raad kort voordat hij ter dood gebracht werd. Daar begint Stefanus met een overzicht van de geschiedenis van Israël en dan wijst hij erop dat Abraham onze vader door God geroepen wordt in Ur eer dat hij in Haran woonde en dat de stem van de God der heerlijkheid tot hem zei, ga uit uw land en uit uw maagschap. Stefanus zegt dus, Abraham ontving die roeping al voordat hij in Haran woonde in Ur. En de Heere zelf zegt het in Genesis 15 ook tegen Abraham. Als je hem herinnert aan die roeping, Abraham, ik ben het die u uit Ur geroepen hebt. En zo zouden er meer teksten te noemen zijn. God heeft Abraham in Ur geroepen en is in Ur aan Abraham verschenen. Vandaar ook dat in het begin van hoofdstuk 12 gezegd wordt dat God aan Abraham verschenen was. Al voordat Tera gestorven was in Haran. God, de God der heerlijkheid, had Abraham geroepen in die stad daar in het zuiden van Mesopotamië. Ur der Chaldeeën. En als dat vaststaat, gemeente, dan krijgen we dit beeld. Dit beeld van wat er nu eigenlijk gebeurd is. Daar in Ur, in het zuiden van Mesopotamië, waar die twee grote rivieren in de richting van de zee en van de oceaan vloeien. Daar is de God der heerlijkheid in het afgodische, heidense Ur verschenen aan Abraham. En heeft Abraham heel persoonlijk geroepen. Abraham, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Ja, toen moest Abraham daar natuurlijk over spreken. Abraham moest voorbereidingen gaan treffen om zijn vertrek en alles wat daarmee samenhing in gereedheid te brengen. En Abraham zal gesproken hebben met zijn vader Tera en met zijn broer Nahor en met allerlei andere familieleden en stamleden die nog in dat Ur van de Chaldeeën woonden. En wat is er toen gebeurd? We weten het niet. Misschien is het zo dat Abrahams broer en Abrahams vader eerst wat de schouders ophaalden. En misschien is er wel gespot in de straten van Ur. Heb je het wel gehoord? Abraham denkt dat hij een bijzondere openbaring gehad heeft om ons te gaan verlaten. Maar als er spot en als er afweer was, dan is althans bij Tera en bij die andere familieleden van Abraham die afweer en die spot heel spoedig weggevaagd. Want we lezen dat als Abraham op reis gaat, dat een heel groot deel van zijn familie op weg gaat. Zijn neef Lot en diens vrouw en ook Tera. Zelfs zijn broer Nahor. Het lijkt een hele volksverhuizing. Met al die mensen, met hun slaven en hun vee, ze maken zich los van de plaats waar ze wonen. Van Ur en ze trekken naar het noorden. Hoe is dat zo gekomen? Opnieuw moeten we zeggen, we weten het niet, want de schrift zwijgt over die gebeurtenis. Maar één ding is duidelijk, ze zijn op weg gegaan. Tera, Nahor, Lot, Abraham, allemaal. Is het omdat Tera onder de indruk geraakt was van de overtuigingskracht van de woorden van Abraham? Dat er iets was overgevonkt in zijn ziel van dit is niet iets van mensen, dit is iets van God? Ik vermoed van wel, maar zekerheid is er niet. Was het misschien dat hij toch niet helemaal rustig was in Ur der Chaldeeën? We weten het niet. Was het wellicht in die tijd waarin het stamverband en het familieleven veel nauwer aaneensloot en bewaard werd dan in onze dagen? Was het misschien dat Tera zijn familie niet wilde verbreken en dan liever met Abraham meetrok? Ook dat is mogelijk. In elk geval, die hele familie trekt uit Ur weg in de richting van het land wat de Heere aan Abraham wijzen zou. Want er staat dat ze in de richting van het land Kanaan gingen. Een duidelijke aanduiding dat die hele groep vast voornemens was toen ze weggingen om met Abraham mee te gaan naar het land dat gewezen zou worden. En u ziet ook, die groep staat onder leiding van Tera, Abrahams vader, de patriarch, het familiehoofd, het stamhoofd. Hij neemt de leiding, te begrijpen, want hij is de leider. En Abraham schikt zich onder de leiding van zijn vader op weg naar het land van de belofte. U zult misschien denken, wel, dat is toch wel een bemoediging geweest voor Abraham. Denk wel dat hij dat als een bemoediging zal hebben opgevat. Want God had gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Zoals we gezien hebben, de Heere had daarmee voor om Abraham los te weken uit die heidense omgeving, dat hij zich af zou scheiden, dat hij zich zou bekeren en zich zou wenden tot God en tot de wegen van God. Maar nu ziet hij het, dat bij zijn afscheid van zijn land, dat zijn vader en zijn familie meegaat. Misschien heeft er wel een stille hoop in Abrahams hart geleefd. Zouden ze ook die God zoeken? Zou het hun ook om de levende God te doen zijn, de God der heerlijkheid, die mij in Ur verschenen is? Ja, dat zouden we kunnen begrijpen. En toch, ook al zal het wellicht voor Abraham althans in het begin iets goeds geweest zijn. Iets wat hem misschien blijdschap gaf. En toch moet er een stille onrust in Abrahams hart zijn overgebleven, want hoe luidde dat bevel van de Heere ook weer? Nee, niet alleen maar ga uit uw land, scheid je af van Ur, maar ook ga uit uw maagschap, dat is uit uw stamverband. Ga uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Hij was dan wel uit het land van Ur vertrokken, maar hij had zich nog niet afgescheiden van zijn stamverband en van zijn vaders huis. Moest dat dan? Ja, omdat God het beval. En waarom dan? Wel, het vervolg van de geschiedenis maakt duidelijk, gemeente, dat het bij het huis van vader Tera, bij die broers en bij die overige familieleden die meetrokken, niet te doen was om Israëls God. Want het wordt heel erg duidelijk straks, dat al is Tera misschien onder de indruk, en al is Nahor bereidwillig om mee te gaan, met Tera en Nahor en al die anderen gaan ook de afgoden mee uit Ur. En zo zal het straks blijken dat het feit dat Abraham niet gebroken heeft met zijn maagschap en met zijn vaders huis, niet gebroken heeft met Tera, een struikelblok voor hem wordt. Een blok aan het been op de weg naar Kanaan. Want het ging Tera en Nahor ten diepste niet om Israëls God. De afgoden gingen mee. En het is goed dat we daar een ogenblik bij stilstaan. Abraham werd geroepen om zich af te scheiden. Bekeert u, zouden we zeggen. En daar is in Abraham en in zijn hele familie een zekere beroering ontstaan. Ze gaan op weg. Maar nu blijkt het dat voor Abraham, die zich door de kracht van Gods genade afscheidt uit zijn vaderland, de weg gaat van de zonde af naar het land van de belofte toe, dat zijn familie, doordat ze de afgoden meenemen, hem tot een blok wordt, een struikelblok, als God het niet verhoed had. En hoe kunnen mensen voor elkaar niet een struikelblok zijn, als de Heere iemand roept, krachtdadig roept? Dan kunnen er zoveel hindernissen en zoveel struikelblokken zijn. Vader Tera was een struikelblok voor zijn zoon Abraham. Ouders kunnen struikelblokken zijn op de weg naar Sion voor hun kinderen. Ook vandaag. Hoe dan? Ach, laat me zomaar eens een paar dingen noemen. En dan moet u er zelf maar eens ernstig en voor het aangezicht van de Heere over nadenken, hoe u een struikelblok kunt zijn voor de leden van uw familie, uw kinderen misschien. Kan zo zijn dat u uw kinderen oproept en aanspoort zondags naar de kerk te gaan. En dat is goed. Dat is uw plicht. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan hebt u toch het geestelijk goed van uw kinderen op het oog. Maar als u nu ook in diezelfde week misschien uw jongen stuurt naar die videostore of videotheek heet dat hier geloof ik. En een hele tas met films laat halen om te draaien op de zaterdagavond. Zou dat geen struikelblok zijn? Ja, maar al die films zijn verantwoord. Verantwoord met het oog op uw doopbelofte. Verantwoord met het oog op de zaligheid van uw kind. Hebt u de zaligheid van uw kind zo lief? Dat u het blootstelt aan dat soort afgoden. Het kan ook anders. Vader of moeder zien in een jonger kind of misschien wel in een ouder kind iets van aangetrokken worden door het woord van de levende God. Misschien wel iets wat erop lijkt alsof de Heer een goed werk begint in dat jonge leven. En ze trekken hun orthodoxe klompen aan en ze trappen die kleine plantjes. Die misschien wel ware plantjes zijn. Zo in de grond. Het zal wel niet zijn. Allemaal oppervlakkigheid. Struikelblok. Een heel schadelijk struikelblok misschien. Voor ontwakend geestelijk leven. Ja, maar als het waar werk is, dan zal het wel doorgroeien, zeer zeker. Maar er zijn al wat een klompen geweest in de geschiedenis van de kerkgemeente. Die aan beginnend geestelijk leven ernstige schade hebben toegebracht. Soms zelfs geestelijke misvormingen. U moet maar toezien. U moet maar toezien. Zo kan het ook andersom. Kinderen kunnen een struikelblok zijn voor hun ouders. Hoe dan? Ook maar een voorbeeld. Als je als jongen van zo'n jaar of 18, 22 weet hoe je vader of je moeder het goede voor je zoekt. En zelfs zo uitziet naar de zondag, die avondmaalzondag misschien. Zo met de dingen bezig was. En je komt om 2:00 zondagsmorgens vroeg half dronken thuis. Of je bent die zaterdagavond op een plaats waar je met een gedoopt voorhoofd niet behoort. Heb je in die ogen van moeder, in die ogen van vader, nooit het verdriet gezien. Struikelblokken. Hindernissen. Laten we het niet vergeten. En laat het woord tot zelfonderzoek ons op de knieën drijven. Heere, geef dat ik die geroepen word het woord te bedienen. U die geroepen wordt uw kinderen op te voeden. Jij die geroepen wordt je vader en je moeder te eren, niet een struikelblok mogen zijn, zoals Tera het dreigde te worden voor Abraham en voor zijn andere kinderen. Want de afgoden gingen mee. Wat gebeurde er namelijk? Het feit dat die afgoden meegingen, dat kwam al heel duidelijk uit toen ze in Haran kwamen. Want hoe ging die weg? Wel, u weet misschien iets van de kaart van dat oude nabije oosten. Aan de ene kant, daar hebt u Babel. Vlakbij Babel, daar ligt Ur der Chaldeeën. En als Abraham nu rechtstreeks naar het westen getrokken zou zijn, ja, dat kon niet. Want dan moesten ze door de geweldige hete woestijn, de barre wildernis trekken, waar geen weg was en waar nog geen weg is. Nee, de oude handelsweg van Babel en Ur in de richting van Palestina, die liep in een boog. Het was de vorm van een maansikkel. Dan moesten ze eerst naar het noorden, noordwesten. En daar helemaal in het noordwesten, ja, daar vonden ze op weg naar het land wat de Heere zou wijzen, een oase, een kleine stad, een plaats, Haran. En ze waren zo moe van de reis misschien, toen bleven ze daar. Het was misschien eerst wel de bedoeling om even bij te komen, om even uit te rusten. Maar al heel spoedig bleek het zo te zijn dat onder leiding van vader Tera de pinnen van die tenten dieper in de grond genageld werden. En ze bleven daar wonen. En de geschiedenis maakt duidelijk dat dat oponthoud in Haran, wat misschien eerst voor korte tijd bedoeld was, dat dat vele jaren geduurd heeft. Vader Tera en de broers hebben misschien gezegd: Abraham, we zijn nu al zo'n eind gekomen en je weet nog steeds niet precies waar dat land van de belofte is. We zijn een heel eind met je meegegaan. Nu moet je toch ook van jouw kant wat toegeven, Abraham. Is dit niet ver genoeg? Bovendien, hier zijn we toch heel ver van de schadelijke invloeden van dat heidense Ur der Chaldeeën. Hier wonen we toch in de vrije natuur. Hier kunnen we toch onze eigen regels stellen. Misschien is het zo wel gegaan. Tera en Nahor, ze besloten om in Haran te blijven. En Abraham bleef ook. En zij woonden in Haran. Dat was voor Tera en voor Nahor blijkbaar ver genoeg. Dat oorspronkelijke bevel wat Abraham hen zeker zal hebben meegedeeld, het land wat God hen wijzen zal, dat was in het licht van die moeilijke, ongemakkelijke tocht uit hun gedachte verdwenen. Dit is genoeg. Hier kunnen we Abrahams God ook wel dienen. En voor Abraham dan? Ja, voor Abraham was het toch moeilijk. Aan de ene kant voelde hij zich aangetrokken om maar in Haran te blijven. En dat bezweek hij voor. Hij bleef er ook. Maar toch, het woord bleef in zijn binnenste stormen. Luther zou zeggen, het woord bleef in zijn binnenste rumoeren. Er was misschien wel eens een nacht waarin Abraham niet slapen kon en dat hij die stem hoorde in zijn binnenste: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land wat ik u wijzen zal. Maar als het dan weer morgen was en hij zag die prachtige weide dan in Haran, dan bleef hij toch maar weer. Maar makkelijk, nee, makkelijk had Abraham het niet. Zeker niet. Want de bevelen van God lagen op zijn ziel en wogen op zijn hart. Ondanks dat bleef hij in Haran. Hoe was dat leven nu in Haran? Ach, zegt iemand, daar is toch niet veel over te zeggen. Daar zegt de Bijbel toch weinig over, inderdaad. Allerlei omstandigheden, we worden er niet over geïnformeerd. Het enige wat hier gezegd wordt is dat ze in Haran toch gezegend werden, althans uiterlijk. De gezinnen groeiden, de kudde groeide, de Heere zegende hen uiterlijk in Haran. En dat was, ja, dat was voor Tera en dat was voor Nahor genoeg. Het gaat ons goed. We hebben een goede beslissing genomen toen we hierheen gingen. Want we worden hier gezegend in rijke mate. Maar het was voor Abraham toch niet genoeg. Want dat woord bleef rumoeren in zijn leven. Hoe was het dan verder daar in Haran? Ach, weet u waar Haran voor staat in de Bijbel? Dat vindt u hier al in Genesis 11 en 12, maar dat vindt u nog duidelijker als u al die plaatsen waar Haran genoemd wordt bij elkaar zou zetten. Haran is niet Ur. Maar Haran is ook niet Kanaan. Het ligt zo'n beetje halverwege, letterlijk. Maar ook in geestelijk opzicht. Hoe dan? Wel, Ur staat voor de zondedienst. Ur staat voor de afgoderij. Ur staat voor het heidendom. Kanaan staat voor de dienst van God en de vreze des Heren. En nu was die familie van Abraham wel uit Ur der Chaldeeën weggetrokken. Nu waren ze wel uit dat brute heidendom weggegaan. Dat hadden ze achter zich gelaten. Ze waren zelfs onder de indruk geraakt van de woorden van de God van Israël. Maar tegelijkertijd hielden ze de afgoden vast. En dat is typerend voor Haran. Weet u toch uit de Bijbelse geschiedenis, weten jullie toch, jongelui van de zondagsschool? Haran is een plaats waar aan de ene kant God gediend wordt en aan de andere kant de terafim. Het is geen vol heidendom en geen ware godsdienst. Het is van allebei wat. Denk maar aan die tijd toen Isaac een vrouw moest hebben. Dan moet Eliezer naar deze streek gaan, Haran. Nee, niet een vrouw uit de Kanaanieten, want dat zijn brute heidenen. Dan is een vrouw uit Haran nog beter, want daar is nog iets overgebleven van de dienst van de God van Israël. En als later Jacob een vrouw zoekt onder die heel moeilijke omstandigheden dat hij moet vluchten, dan zegt Rebecca tegen hem: ga naar Laban en zoek daar een vrouw, niet hier onder die heidenen. Blijkbaar was het bij Laban in Haran toch nog wat beter. Maar tegelijkertijd, als die twee bruiden, Rachel en Lea, met Jacob uit Haran, uit Paddan Aram, zoals het dan heet, wegtrekken. Ja, dan heeft Rachel toch nog de terafim, de afgoden die ze in Haran diende, ook bij haar. Haran is de plaats halverwege. Het hinken op twee gedachten. De wereld wat en God wat. En weet u, de mensen in Haran zijn voortdurend bezig met deze moeilijke kunst. Want dat is een moeilijke kunst. Hoe houden we toch nog iets van die God van Abraham en zijn dienst vast? En hoe ver kunnen we meegaan met de wereld? Nou, zo zijn er ook vandaag mensen. Misschien zitten ze wel in de kerk vanavond. Die uit Ur der Chaldeeën zijn weggetrokken. Nee, u leeft niet midden in de wereld. U komt trouw naar de kerk en dat is goed. Dat is heel goed, dat is een zegen. U komt met uw kinderen trouw naar de kerk, dat is goed. Dat is heel goed. Dat is een zegen. Maar hoe zit het eigenlijk met de weg naar Kanaan? Woont u nog in Haran? Hinkend op twee gedachten. God wat en de wereld wat. Hoe zit dat eigenlijk in uw leven? Hoe is dat in mijn leven? Die vraag mogen we toch heel persoonlijk aan elkaar stellen. Wat is er dan nog? Heel wat Haran-dienst. Haran-religie. In het leven van mensen. Ook binnen de kerken. Maar vergeet het niet. De godsdienst van Haran is te kort voor de eeuwigheid. Zei de grote vuurprofeet Elia het niet, toen hij het volk beschuldigde van te hinken op twee gedachten, God wat en de Baals wat. Hoe lang hinkt gij lieden op twee gedachten? Indien God God is, volgt hem na. En indien de Baal God is, volgt hem na. God haalt een streep door de Haransdienst. Dat halfslachtig. We kunnen ook op een andere manier in Haran wonen. ene manier die mogelijk is, is God wat en de wereld wat. God wat en de afgoden wat, maar het kan ook anders. En dat is wat subtieler, niet? Dat is dat je kerkelijk bent en aangetrokken bent tot de dienst des Heren, misschien wel een zekere verandering in je leven. Misschien kijken mensen wel tegen je aan als tegen iemand in wie toch heel wat omgaat. En toch, ook al weet je dat dat uiterlijke verandering niet genoeg is, je steunt heimelijk nog op wat, ja, wat innerlijke dingen, wat eigen gerechtigheid. Het is niet een diepe, doorgaande bekering geworden. Het is wat aan de oppervlakte gebleven. En je denkt dat het al aardig gaat op weg naar de eeuwigheid. Het is toch niet meer zoals vroeger? Ben toch al heel wat ernstiger geworden? Ben toch al heel wat meer betrokken geraakt bij de prediking? Ik bid toch veel meer? Oh, dat is allemaal goed, mijn beste vriend, maar als dat uw enige grond is, wat dingen, en niet de gezegende kennis van de genade van God die in Christus is, het is te kort. Het is dienst van haar hand. Wat is het erg als je zo leeft en als je zo sterft. Hinkend op twee gedachten of steunend op wat overtuigingen of gevoelens. Zonder de God van Abraham, zonder zijn genade. Je komt om, indien je je niet bekeert. En Abraham dan? Ja, inderdaad. Abraham woont ook in Haran. Maar Abraham kan er niet blijven. En dat is nu het verschil tussen het ware geloof en allerlei vormen van godsdienstigheid die niet echt zijn. Abraham kan er niet blijven. Het heeft lang geduurd. Want het kost heel wat, gemeente, om ons los te breken uit alle verbanden die ons schade kunnen. Het kost heel wat om ons los te breken uit de zonde en uit de dienst van de zonde. Maar het woord rumoert in Abrahams leven. Het liet hem niet met rust. En de Heere ging blijkbaar een diepe weg, een pijnlijke weg in Haran, om Abraham op te schrikken, zodat hij niet kon blijven. Zijn vader stierf. En samen met zijn broer stond hij bij het graf van vader Tera daar in Haran. En toen is het tot een hoogtepunt gekomen, we weten het niet. Maar in elk geval, na de dood van vader Tera, kan Abraham niet meer blijven. Ondanks het feit dat alles hem ontnomen wordt, dat hij de banden moet verbreken, moet hij verder. Het woord dringt in zijn binnenste. Ga uit uw land en uit uw maagschap. God eist geen halve gehoorzaamheid, maar volkomen gehoorzaamheid. God eist geen bekering van de wereld tot de deugd, maar waarachtige bekering. Ga uit uw land. En Abraham gaat verder. Zo is Haran een heel bijzondere plek geworden in Abrahams leven. Hoe dan? Haran is een plek van beproeving geworden. Moet u nooit vergeten. God beproeft zijn kerk. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Maar een van de dingen die de Heere soms gebruikt is dit. Dat hij mensen die getrokken worden door de koorden van zijn liefde, getrokken worden uit de macht van de duisternis, een ogenblik in een valse rust, in laat slapen. Dat laat de Heere toe. En zo verkeerde rust wordt voor ieder die de Heere vreest een grote beproeving. Want dan voel je dat je ogen zo zwaar worden, dat je zo'n hart hebt wat geneigd is om ook maar in te slapen in Haran. Net zoals het staat in de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, dat die wijze maagden met de dwaze insliepen. Maar als het Gods werk is, dan zal hij zijn kinderen in de beproeving niet om laten komen. Dan zal hij Abram in Haran niet laten wonen en niet laten sterven. Abram, het moet voort. O, in Haran heeft Abram een moeilijke tijd gehad. Hoe we dat weten? Leest u het gedeelte maar nauwkeurig. Toen, in Ur, toen is God zelf als de God der heerlijkheid aan Abram verschenen. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Maar al die jaren dat Abram in Haran woont, leest u niet van een verschijning. Leest u niet van een stem. Het is alleen maar dat woord dat in zijn leven blijft rumoeren, blijft dringen. Straks, als hij in het land der belofte is, dan verschijnt God. En dan verschijnt hij eenmaal, tweemaal, driemaal. Teken dat de Heere zich terugtrok in Haran. Dat de Heere zweeg in Haran. En wat kan het voor iemand die het geestelijke leven kent en wiens hart uitgaat naar God en naar zijn woord en naar zijn dienst, donker worden als de Heere zich terugtrekt? Daar weet u toch iets van, u die genade kent. Wat onze belijdenis zegt, dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Opgeschrikt door het woord, onder de bittere verberging van God, opgeschrikt door het sterven van zijn vader, diepe wegen, alles afgebroken, ja, gaat Abram toch op weg. En nu volgt hij het woord van God op. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Hij trekt uit Haran weg. Was dat dan makkelijk? O, dat ging tegen vlees en bloed in. Voor het laatst zijn familie zien. Daar lag het graf. Onder die palmen van die oase in Haran van zijn vader. Onbekende toekomst tegemoet. Donkere wolken, stormen, zandstormen, woestijnen. Vreemde plaatsen, kwetsbaar, te midden van de heidenen, op weg naar een onbekend land. Misschien wel een vrouw, misschien wel knechten, slaven. De vrouw van Lot, die na een paar dagen vroegen, ja, maar Abram, waar gaan we nu heen? Ik weet het niet. Hoe lang duurt het nog? Ik weet het niet. Langs steden gekomen, aanlokkelijke steden, Carchemish bestond toen al. Het latere Aleppo, Damascus. Kunnen we hier niet blijven? Oom Abram zal Lot misschien gevraagd hebben. Nee, we moeten verder. Steeds maar verder. Ja, maar hoe lang dan nog? Ik weet het niet. Naar het land wat God me wijzen zal. Wat moet er een geloof geweest zijn na die beproeving in Haran bij Abram? Om het vol te houden. Dwars tegen alle omstandigheden heen. Dwars tegen alles wat voor ogen was heen. Alleen op dat naakte woord. Ga heen. En ik zal u tot een groot volk maken. Gedreven door het bevel. Gelokt door de belofte die hij van verre zag. Blijft Abram gehoorzamen. Blijft Abram geloven. O, wat een wonder. Als een mensenkind zo op God mag hopen. Niet wetend hoe. Niet wetend wat. Maar hopend op zijn woord. Dan kan alles tegen lijken. Dan kunnen er verzoekingen zijn. Waar is God? Op wie gebouwde? En aan wie uw zaak vertrouwde? En dan zeg je ten toch, ik hoop op zijn woord. Dat zegt het geloof. Dat zegt het buigend gehoorzamen. Dan kan een verzoeking zijn, geef het maar op. Het helpt toch niet meer. Ge hebt geen heil bij God. Hij is u vergeten. Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Zou Abraham zo niet doorgegaan zijn? En zou de levende kerk zo niet verder gaan? Dwars door alle strijd heen. En door alle aanvechtingen heen. Ja, maar zegt iemand, hoe komt dat dan? Hoe kan het dan dat deze Abraham toch doorging? Er zijn momenten geweest dat ik het nagezegd heb. Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Gedreven door de eis, bemoedigd door de belofte. Maar het is zo ingezonken. Abraham was toch een heel ander mens. Die kon toch maar voortgaan. Die kon toch maar doortrekken totdat hij in Kanaan was, ja. Weet u hoe het kwam? Vanwege Abrahams trouw. Vanwege Abrahams volharding. Vanwege Abrahams gehoorzaamheid. Nee hoor. Als dan Abraham gelegen was, dan was hij bij de eerste oase gestopt. En had hij het beloofde land nooit bereikt. Hoe kwam het dan? Dat Abraham geloofde. En dwars tegen alles op bleef hopen. Omdat God Abraham trok. Omdat God zijn woord wat hij in Abrahams hart gelegd had niet met rust liet, als ik het zo mag zeggen. Omdat God hem trok met koorden van eeuwige liefde. En lieve mensen, als de Heere trekt, ja, dan kan er wel eens een ophouder zijn in Haran. Door onze dwaasheid en door onze schuld. Maar dan zullen ze nooit in Haran blijven. Als de Heere trekt, dan kan in Bunyans christenreis christen wel vastraken in het moeras moedeloosheid. Maar hij komt er toch uit. Abraham komt toch in het land der belofte. Want de Heere zal zijn werk niet laten varen. En vandaar dat we het nooit vergeten mogen. Dat er boven de geloofsgeschiedenis van Abraham geschreven staat. God is getrouw. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. O, wat ligt daar een geweldige bemoediging in voor de strijdende kerk van Christus. Als zij het niet meer weten. Als zij de weg niet meer zien. En als die trouw van God opengaat. En de Heere zelf zijn trouw laat blijken. Laat verkondigen in zijn woord. Toepast aan het hart. Ja, al mag je maar van verre zien op die trouw. Dan zeg je toch, Heere, verlaat niet. Wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zijn. Trek mij en we zullen u nalopen met de koorden van uw liefde. En zo kwam Abraham in het beloofde land. Zo komt de kerk van de Heere Jezus Christus tot de zaligheid. Zo komt de kerk van de Heere Jezus Christus straks ook eeuwig in de hemel. Want daar is Abrahams reis ook een prediking van. Abraham reisde. En wat was zijn doel? Kanaan. Ja, maar uiteindelijk lag zijn doel achter Kanaan, boven Kanaan. Want hij verwachtte een stad die fundamenten heeft, welks opperste bouwheer en kunstenaar God is. Hoe komen Gods kinderen thuis, eeuwig in de hemel? Omdat God getrouw is. Zoals die oude dominee die op zijn sterfbed lag het zei. Weet u het niet? Dominee, hoe is het nu met u, zo vroegen ze hem. Hoe is het nu innerlijk, geestelijk? En misschien verwachten de mensen wel een heel verhaal. Weet u wat hij zei? Mijn leven, mijn ziel en mijn lichaam, ze liggen vast in de trouw van God. Want hoewel ik ontrouw was, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Kijk, daarom worden ze zalig. Daarom mogen ze eeuwig bij God zijn. Straks, aan het einde van de pelgrimstocht, is die toekomst er ook voor u? Dat is er alleen als we op weg zijn door waarachtige bekering. Net als Abraham naar Kanaan. Niet als we nog in Ur wonen. Of nog in Haran zijn. Woont u daar nog? Kunt u het nog uithouden bij de wereld, bij de zonde, onverschillig over het allervoornaamste in uw leven, over het heil van uw ziel? Kunt u het nog houden bij die terafim met wat uiterlijke dienst van de levende God in Haran? Hoe zit het eigenlijk? Waar is de reis heen? Waar woont u? Waar vindt u rust? Als u rust vindt en rust gevonden hebt buiten Kanaan, zonder God en zonder zijn Christus, ach, u zult eeuwig omkomen. En daarom roept de geschiedenis het vanavond ons toe. Haast u, spoed u uit Ur, spoed u uit Haran, spoed u waar u ook bent om uw levens wil. Om in de weg van de bekering het leven en de zaligheid te vinden in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die trouw is tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, zeg Gij ons de rust op voor het eerst en ook opnieuw. Leer ons niet rusten in of in Haran, maar leer ons zoeken het betere land, de stad die fundamenten heeft. O God, wil daartoe alle middelen gebruiken die U ter beschikking staan. Gebruik daartoe bovenal uw heilig woord, ook het woord van vanavond. Pas het toe aan de harten, onderwijzend, ontdekkend, vertroostend. En u weet u het, Heere, er zullen er velen onder ons zijn die op reis zijn of op reis gegaan zijn deze weken. Heere, bewaar ons allen op weg. Breng ons veilig waar we ons heen begeven en breng ons op uw tijd weer veilig terug. Maar Heere, als wij reizen, en geestelijk is onze reis nog niet naar Kanaan, zou u het dan langs de weg bij iedere richting aangeving op ons hart willen binden? Waar is de grote reis heen? Opdat wij niet rusten zouden, Heere, voordat wij uit Kanaan, uit en uit Haran gevlucht zijn naar die stad die fundamenten heeft. Zegen ons deze week. Help ons bij alle werk. Geef ons rust als we rust mogen nemen. En geef bovenal uw zegen. We vragen het om Jezus wil. Terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u ons hebt gegeven. Uit genade. Amen. Psalm 119, vers 18 is onze slotzang. Doe mij op het pad van uw geboden treen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.